Goedemorgen allemaal. We verwachten nog een paar mensen, maar ik denk dat het toch tijd is om te gaan beginnen. Hartelijk welkom allemaal. Ik ben ook blij dat ik hier mag zijn. Dank jullie wel voor jullie gebeden. En we gaan de goede kant op, laten we het zo zeggen. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Het licht van Christus. Hij is met ons alle dagen tot aan het einde van de tijd. Ik ga u voor in gebed. Halleluja. Dank u, Heer, dat we hier mogen zijn in uw huis. Dank u dat u hier eerst was, want u verlangt nog meer dan wij om ons te ontmoeten. Zegen ons met elkaar. Til ons op. Laat ons zijn in uw nabijheid. Dank u voor ieder die hier is. Wilt u zijn met degenen die nog onderweg zijn? Breng ze veilig hier. En ook degenen die bij ons horen, die hier niet zijn en door allerlei redenen verhinderd zijn, wilt u ook bij hen zijn. U bent een God van ons allemaal. Dank u wel. Amen.
En we gaan ook zo verder met Jacobus, de 15e preek. En de titel is zevens de samenvatting van de hele boodschap. Wee rijken die oppotten, uitbuiten en onderdrukken. Wee rijken die oppotten, uitbuiten en onderdrukken. Jacobus 5, 1 tot 7. We gaan ook nog kijken naar wat Jezus zegt. En als we denken aan zo'n rijke, moet ik onwillekeurig denken aan Jezus' verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. En die rijke man, die had het goed. En Lazarus ligt voor zijn deur. Vol met zweren en uithongerend. En die rijke man doet niets. En de honden, de waakhonden van de rijke man, die ontfermen zich over de arme Lazarus. Ze likken zijn wonden en verzorgen hem. Dus honden doen wat een mens niet doet. Dit is dan een voorbeeld van een rijke die oppot, uitbuit en onderdrukt. Roetekaart, eerst lezen we de tekst uit Jacobus 5, 1 tot 7. Dan is de vraag, tot wie richt Jacobus zich? Dan zul je zeggen, nou ja, rijken, dat zal wel. Dan hebben we Jezus zelf aan het woord, maar dan krijgen we, wat zijn de werkelijke hoorders? Dat is verrassend natuurlijk, maar dat mag ook wel. En waarom moeten deze rijken weerklagen? Waaruit bestaat hun rampspoed? Hoe om te gaan met voorspoed? Ja, eerst de schriftlezing uit Jacobus 5, 1 tot 7, Nieuwe Bijbelvertaling 21. En nu iets voor u, rijken. Weer klaag en jammer om de rampspoed die over u zal komen. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreden. Uw goud en zilver is verroest en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel het einde van de tijd nadert. Op potters. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord en heeft zich niet tegen u verzet. Tot wie richt Jacobus zich? Nou, het lijkt dat hij zich richt tot rijke landeigenaren. In Oud-Israël was land de basis van leven, maar ook mogelijk de basis van rijkdom. Toen het land verdeeld werd, kregen de stammen land en elke familie en gezin kreeg land. En het is de bedoeling dan dat je van dat land leeft. Maar als je dat land kwijtraakt, ja, dan ben je een dagloner of een slaaf en ja, dat is dan niet best. En alreeds in de tijd van het Oude Testament blijkt dat zulke kleine boeren kwetsbaar zijn. Een paar misoogsten en ze moeten geld lenen voor eten en voor zaaisel. Maar dat kunnen ze nooit terugbetalen. Dus rijke mensen kunnen dan dat land inpikken en dan steeds meer land krijgen. En dan, ja, de boeren zijn dan onderhorig of ze zijn dan lijfeigenaren geworden, maaiers. En dan, ja, dus de klacht van Jacobus gaat tegen mensen die dagloners uitbuiten. Ze hebben veel land bij elkaar gescharreld. Ze buiten die dagloners uit door ze of niets te betalen of heel weinig. En ze potten het geld op wat ze hebben en dan onderdrukken ze de armen en de rechtvaardigen. Nou, mocht iemand zich hier aangesproken voelen, dan zou ik zeggen bekeer je, maar ik neem aan dat dat niet het geval is. Kijken we ook naar wat Jezus zegt. Jezus zelf zegt in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 6, de versen 24 tot 27, maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Maar nu de vraag, wie zijn de werkelijke toehoorders? Wel, de werkelijke toehoorders zijn niet waarschijnlijk rijke onderdrukkers, want die zullen niet zo gauw in de kerkdienst vinden, maar waarschijnlijk arme christenen. Het is niet waarschijnlijk dat deze mensen Jacobus zouden horen, want het internet bestond niet, dus je kunt niet op YouTube en Instagram en zo de wereld ingooien. De brief van Jacobus wordt voorgelezen in christengemeenten en die christengemeenten bestonden over het algemeen niet bepaald uit rijke onderdrukkers. Maar toch, Jacobus spreekt rijken aan alsof ze onder zijn gehoor zijn. En dat is een stijlfiguur. Een stijlfiguur die we vinden bij Griekse en Romeinse toneelkunst en retorkunst. Maar we vinden het ook in het Oude Testament. Een heel goed voorbeeld vinden we bij Amos. Amos, een man uit Juda die geroepen wordt als profeet om naar Bethel te gaan in Israël en daar te verkondigen. En het mooie is, als we dan het eerste hoofdstuk lezen, dan begint hij met, dit zegt de Heer, misdaad op misdaad heeft Damascus begaan. Maar Amos is niet in Damascus, hij is in Bethel. En Damascus is een vijand van Israël. En als hij dan het oordeel aankondigt over Damascus, dan zijn de toehoorders heel blij. En als hij dan verder gaat met Gaza, en dan gaat hij zo een hele kring rond tot en met Juda, dan kun je aannemen dat zijn toehoorders in Bethel helemaal happy zijn, want al hun vijanden worden door de Heere God vernietigd. En dan komt het sluitstuk, want ook voor misdaad op misdaad zal Israël geoordeeld worden. Want God de Heer, die oordeelt alle volken. En hij oordeelt ze naar wat ze weten, en als ze handelen tegen hun weten, dan is hij het die dan optreedt. Dus het is niet zo dat Damascus, Gaza en die andere plaatsen het woord van Amos ooit gehoord hebben, maar de toehoorders in Israël hoorden het en dat had een effect. Dus ook in het boek Openbaring is een hele weeklag over Babylon. En Babylon was toen het imperiale Rome, grootste stad van de wereld, rijkste stad van de wereld, een stad dat rijk was door oorlog. Om in leven te blijven, voerden ze oorlog en hadden ze slaven. En als we lezen naar alle rijkdom dat naar Rome vloeide en slaven als laatst genoemd, toch is het een weeklag. Maar Johannes schreef de openbaring niet aan Rome, hij schreef ze aan 7 gemeenten. Dus het is niet gezegd dat iemand in Rome, en heiden in Rome, dat ooit zou gelezen hebben of gehoord hebben. Dus ook hier, Jacobus, die spreekt tot rijken die er niet zijn, zodat de echte onderdrukten meeluisteren en kunnen weten, zij die nu goed zijn en zo verkeerd handelen, zij hebben maar een beperkte tijd. God, de Heer, gaat ingrijpen. Hij zal recht verschaffen. En dit is ook een boodschap voor deze tijd, want er is ontzettend veel onrecht. Ik denk aan de tabaksfabrikanten die heel lang wisten dat hun tabakswaren levensbedreigend en ongezond waren. Maar toch miljoenen stopten in campagnes om mensen duidelijk te maken hoe gezond het wel was, hoe rustgevend en hoe prettig. Of een van de grootste oliemaatschappijen, ExxonMobil, niet zo lang geleden kwam aan het licht dat in de 70e jaren, daar hadden ze hebben hele goede wetenschappers, die hadden al helemaal uitgerekend wat de gevolgen waren van de CO2-uitstoot op klimaatopwarming. En hun berekeningen die klopten nog beter dan van andere wetenschappers. Ja, zegt ExxonMobil, dat waren interne stukken. Ze ontkennen het dus niet. Dus ze wisten al in de 70e jaren dat wat hun product de hele wereld aan het aandoen was. En ze hebben ze keurig verzwegen, want dat zou de winst wel drukken. Dus ja, waar winst te halen is, zijn mensen bereid om over lijken te gaan. Ja, soms hoor je ook wel weer goede dingen. Gisteren vernam ik dat er een Europese richtlijn komt, waardoor importeurs van kleding en ook van andere dingen moeten toezien dat de arbeiders in Bangladesh veilig werken en redelijk betaald worden. En dat is een goede richtlijn. Want ja, we willen niet leven op het uitbuiten van anderen, ook al is kleding dan goedkoop. Maar goed, God zal recht verschaffen, ook over diegenen. Nu, waarom moeten deze rijken eigenlijk weeklagen? Nou, het is niet omdat ze rijk zijn. Je kunt rijk zijn omdat je rijke ouders hebt, dan heb je dat. Vandaag de dag, als je ouders een huis gekocht hebben, dan schiet het al aardig op. Want als je dat gekocht hebt lang geleden, is de hypotheek afgelost en is de prijs wel gestegen. Ik bedoel, 1 op de 25 huizen vandaag de dag is al een miljoen waard. Dus ik geloof dat we vrij veel miljonairs hebben, nog los van de loterij, die bijna niemand wint natuurlijk. En in de Bijbel is het een beetje merkwaardig. Er zijn twee mogelijkheden. Of je bent rijk. Het kan zijn je bent rijk omdat God je zegent. En Abraham. En Job, heel godvruchtig, heel vroom, gezegend, rijk. Of je bent rijk omdat je gruwelijk slecht bent. En ja, dat kwam ook voor. De hogepriesterlijke families ten tijde van Jezus waren ontzettend rijk. En ze zorgden ook voor dat ze rijk bleven. Ook in tijden van hongersnood moest er toch betaald worden aan hun. En dat mensen dan dood gingen, ja, dat is that's life. Hè? Ik bedoel, hun inkomsten moesten er wel zijn. Dus het is niet de kwestie dat mensen rijk zijn, maar waardoor? Als mensen rijk worden door onderdrukking en uitbuiting en oppotting, ja, dan is er sprake van iets wat heel erg mis is. En natuurlijk, we kunnen kijken naar de geschiedenis en dan zien we keizerrijken, koloniale rijken, onderdrukking te over. En waarvan de gevolgen doorwerken. En die gevolgen kunnen kwalijk zijn en kunnen ook toevallig ook nog wel goed zijn. Maar dit is als mensen inderdaad deel te hebben aan een onderdrukking van mensen, dan is daar God heel boos over. En ook deze rijken gebruikten niet hun rijkdom ten goede van anderen. Als de rijken in het verhaal van Jezus in werkelijkheid deze armen hadden gezien en wat eten had gegeven, wat verzorgd had gegeven, ja, dat had hem bijna niets gekost, maar het zou de arme Lazarus het leven hebben gered, maar dat deed hij niet. Ja, en je hebt ook wel goede rijkaards, Bill Gates, ik noem hem uitdrukkelijk, omdat hij wordt bijna als de aanstaande antichrist voorgesteld, dat is hij niet. Hij is wel een beetje lelijk. Maar hij is druk bezig om zoveel mogelijk geld goed weg te geven. Steunt onderzoekingen naar malaria, naar andere ziekten. Dus hij gooit het niet over de balk. En omdat hij zoveel geld heeft, kost het een hele tijd. Inmiddels is hij niet meer de rijkste man ter wereld en daar is hij blij mee. Hij zet zijn geld om in wat goed is voor mensen. Prachtig. Ik zag gisteren een verlaten uitzending van Songs of Praise. En die stond ook stil bij een Engelse chocoladefabrikant, Cadbury. Die zien we hier wat minder, Cadbury, maar die is in de Engelssprekende landen heel erg bekend. En ongeveer een eeuw geleden begonnen ze met chocolade te maken, chocola. En de stichter van de fabriek, die heeft in Bournemouth een hele dorp gebouwd voor zijn 7500 werknemers. En die huizen daar, met tuinen en met parken en met zwembaden, ja, gemeenschappelijke zwembad en sportterrein, met kerken. Voor zijn werkers was niets te veel. En na zijn overlijden, zijn erfgenamen waren ook zo. Na de Tweede Wereldoorlog waren er Servische mensen naar Engeland gekomen. Die waren bevrijd uit nazi-concentratiekampen, maar ze konden niet terug naar Servië. Dan konden ze een land kiezen. Nou ja, 350 kozen voor Engeland. En die kwamen dan terecht in zijn chocoladefabriek. Maar ja, ze hadden geen kerk. En ze gingen dus naar de erfgenaam, de baas van het fabriek. En die zei van ja, we zouden eigenlijk een land willen kopen. Hier, om een kerk te bouwen. Nou, zei die man, kom terug als je 5000 pond hebt. En 5000 pond is wel een aardig bedrag hoor. Nou, binnen 2 weken kwamen ze terug met 5000 pond. Hoe ze dat bij elkaar gescharreld hebben, nou ja. En ze legden dat op zijn bureau. En die man die schoof het geld terug en zei, hou het geld voor die kerkbouw, het land krijgen jullie. In 8 jaar tijd hebben die mensen inderdaad een kerk gebouwd, een juweeltje. En dat hebben ze eigenhandig gedaan. Ik bedoel, ze moesten materiaal kopen. Dus in schaftijd renden ze naar de bouwterrein en gingen ze een paar stenen metselen. En dan na de arbeidstijd ook weer metselen en voor de arbeidstijd metselen. Dus ze hadden allemaal voltijd banen. En daarnaast waren ze part-time metselaars enzovoort. En in 8 jaar tijd hebben ze dat kunnen bouwen. Maar deze man gebruikte zijn rijkdom ten goede. Hij kon er goed van leven, natuurlijk. Maar hij niet alleen. Ja, goed. Nu, waarop bestaat hun rampspoed? Nou, rijkdom lijkt veiligheid te bieden. Ik bedoel, ja, je kunt niet verhongeren als je veel geld hebt. Maar het is maar tijdelijk en het is ook kwetsbaar. Een bank kan failliet gaan, een oorlog kan uitbreken en je moet vluchten. Dijken kunnen breken en dan spoelt alles weg. Je bent verzekerd, maar dan is er een clausule waardoor je niets terugkrijgt. Ik bedoel, de kleine letters moet je wel goed lezen hoor. Een belangrijk punt is met een auto-ongeluk, als je alcohol hebt gedronken, krijg je niets. Het is maar een waarschuwing hoor. Ik bedoel, dat zijn de kleine lettertjes. Neem een man als Poetin en hij zou immens rijk zijn. Maar zijn geld is wel allemaal verstopt. Ja. En toch binnen nu en 30 jaar gaat hij dood. En wat dan? Kennelijk denkt hij er zelf ook zo over na. Want inmiddels wil hij geloof ik een tweede Stalin zijn. Die het Russische Rijk herstelt. Ook ten koste van ongeacht hoeveel doden er vallen. Want Russen kunnen ook doodgaan. In zijn visie kun je beter in de oorlog doodgaan. Wat is geen oorlog trouwens. Maar kun je beter doodgaan in de strijd. Dan dat je dus aan alcohol doodgaat of zelfmoord pleegt. Dus nou ja, dat is zijn visie. Alles draait om hem. En de geschiedenis, ja, afhankelijk van waar je bent, zal ook over hem denken als niet echt een groot goed man. En ook bedrijven hebben niet het eeuwige leven. Ik bedoel, het is goed om een buffer te hebben. Het is goed om, maar rijkdom zelf is een heel kwetsbare aangelegenheid. Nu, hoe om te gaan met voorspoed? Nu word ik praktisch, maar niet te praktisch. Juist, ja. We zijn allemaal geen rijke uitbuiters, maar we zijn ook niet arm. Let op inkomsten en uitgaven, maar dat zegt elke budgetair figuur. Kijk even wat de vaste lasten zijn, wat de relatieve zijn. Ga daar bewust mee om. Stel prioriteiten, God eerst, maar niet ten koste van wezen en weduwen. Jezus kwam iets tegen wat hij veroordeelde. En hij zei tegen de fariseeën, God heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En dat betekent dat je de plicht hebt in Oud-Israël om te zorgen voor een oude dag. Maar als een zoon zei, wat ik aan mijn vader en moeder zou kunnen geven, is korban aan de tempel gewijd. Dan zeiden de fariseeën, nee, je mag geen cent aan je ouders geven, al gaan ze dood van de honger, want je hebt het aan God gewijd. En dan zegt Jezus, te willen van jullie wetten, breek je Gods wet. Want Gods wet gaat daarboven. En ook nu is het een grote zorg. Er zijn bekende, minder bekende evangelisten met 2 vliegtuigen. En hele parken van woningen. Die mensen wijsmaken dat God ze zal zegenen als ze aan die mensen geven. Maar die mensen zijn niet arm. Natuurlijk. Laat ik wel zijn, het is goed dat arbeiders in het evangelie ondersteuning hebben. Ik heb geen 2 vliegtuigen en 1 auto. Hè. Maar nee, het is als we denken, we geven aan die en die persoon en dan zal God ons geld vermenigvuldigen. Dan is onze motief verkeerd en de gevolgen kunnen die overgunstig zijn. Inderdaad, God zegent en wij kunnen van wat wij krijgen ook geven. Aan de gemeente uiteraard, goede doelen, maar laten we bewust zijn wat we doen. En als laatste, eens zal God recht verschaffen aan onderdrukten. Hij weet alles. de geschiedenis, de voor en de na. Wij kunnen kijken en waar we goed kunnen doen of goed kunnen maken, dat mogen we doen, mogen we proberen. Maar God zal recht verschaffen. En dat recht kan er ook in bestaan dat een onderdrukker tot inkeer komt en tot levensverandering. We kennen allemaal wel het liedje Amazing Grace, genade zo groot. En het is wel bekend dat dit geschreven is door een predikant, maar wel een predikant met een geschiedenis. Want hij was kapitein ooit op een slavenschip. Een schip die naar Afrika ging met snuisterijen uit Engeland en dan van de plaatselijke Ashanti opperhoofden slaven kochten. En ja, die gingen dan in ketenen aan boord en werden afgevoerd naar Amerika en het gebied daar. En daar werden ze dan verkocht en werd het schip weer volgeladen met rietsuiker, met tabak, met katoen. En dan konden ze weer naar Engeland gaan. Maar goed, in een storm kwam die tot inkeer. En later kwam die tot inkeer, nog een tweede keer, dat slavenhandel, dat niet kan. Want ook alle mensen zijn schepselen van God en zijn dus niet bestemd om geroofd te worden en als ding gebruikt te worden. Het ergste van slavernij is niet eens de mishandeling en de uitbuiting, maar een slaaf is eigenlijk sociaal dood. Die kan geen beloften doen, die kan geen overeenkomsten aangaan, omdat voor de wet is die geen persoon, is een ding. Die ook nog gaan weglopen ook. En dat is dan maar als iemand dan vrij is, zij die zichzelf weer bevrijd heeft door weg te lopen, dan wel doordat er een wettige regeling is gekomen, dan ben je wel in staat om beloften te doen, verplichtingen aan te gaan en relaties aan te gaan. Dan heb je je menselijke waardigheid terug. Bij de Romeinse samenleving was gebaseerd op slavernij. Toch meenden ze dat de natuurwet zei dat slavernij in strijd was met de natuurwet. Maar de Romeinen hadden daar een oplossing voor. Kijk, een slaaf kiest slaaf te zijn, want hij kon ook zelfmoord plegen. Als hij dat niet doet, nou ja, dat was de Romeinse opvatting. Nou, God denkt daar anders over en God zal zelf recht verschaffen. En soms zien we stukjes daarvan als in de loop van de geschiedenis anders gekeken wordt tegen het verleden. Als in een geschiedenis over Vlaanderen van Julius Keizer, die kwam, zag en overwon, maar verloor wel een legioen in België. Maar toen kwam hij met 10 legioenen en dat was genocide. 1 miljoen plaatselijke mensen zijn wellicht uitgemoord en 1 miljoen tot slaaf gemaakt. Ja, dus de glorie van Rome was op onderdrukking gebaseerd, militaire macht, wreedheid. Ja, dit was dan Julius Keizer, zoals ze hem in België noemen. Maar eens zal God recht verschaffen op zijn wijs. En in de tussentijd kunnen we streven naar gerechtigheid, maar niet daaraan onderdoor gaan. Want wij mogen de ontspanning hebben dat ons leven ligt in Gods hand. En ook als we onrecht ervaren, als we in dit leven geen recht krijgen, het ligt bij God en hij zal ervoor zorgen. Amen. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, dank u wel voor Jacobus en zijn boodschap blijft actueel. En we kunnen blij zijn dat we geen rijke oppottende uitbuiters zijn. Maar Heer, u weet dat onder waartoe wij in staat zouden zijn als de omstandigheden daar zijn. Dus leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. En geef ons ook de wijsheid om te gaan met het geld dat we hebben, de tijd dat we hebben, de mogelijkheid dat we hebben. En help ons om het recht na te streven en ook in onze woorden andere mensen recht te doen. En ook als we hier uit elkaar gaan, de nieuwe week in, geef dat we de mogelijkheden zien om een beetje licht, een beetje vreugde te geven. Iets van uw aanwezigheid zichtbaar te laten zijn bij mensen met wie we in contact zijn. Amen. We zijn gekomen aan het einde van deze samenkomst en u mag heen gaan. Met de zegen welke God u mee wil geven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.